Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
Het is dag 155 van de oorlog in Oekraïne. En de Russen hebben na weken van eigenlijk een beetje stilstand of heel langzaam voortbewegen een nieuw strategisch punt binnen. Ze hebben een Oekraïnse kolencentrale ingenomen in de buurt van Donetsk. Dat is nog steeds in het Donbassgebied. Maar ondertussen melden de Amerikanen dat er een Russische zijde vermoeiing aan het optreden is. En dat er 75.000 Russische soldaten in het conflict zouden zijn omgekomen. We gaan onder meer over die zaken praten met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja.
Goedemorgen.
Eerst even Bernard, die intel van de Amerikanen. Klopt het? 75.000 Russische soldaten dood?
Ik ben altijd voorzichtig hiermee, zoals je weet. Geert-Jan en ik hebben onze les geleerd met het onmiddellijk overnemen van dit soort berichten. Aan de andere kant, het is niet onwaarschijnlijk. Er zit trouwens een bericht aan toegevoegd, ook van de Amerikaanse inlichtingendienst, dat er klaarblijkelijk sprake is van verversing van de complete Russische troepenmacht langs het front. Nou, dat zou met elkaar in overeenstemming kunnen zijn. Veel doden betekent dat je veel nieuwe soldaten nodig hebt. Het kan ook te maken hebben met een verandering van strategie. Dat ze gewoon, om het zo maar te zeggen, harder willen knokken om hun doelen te bereiken. Maar voor de rest weet ik het niet. Ik bedoel, 75.000 doden is heel veel, trouwens.
Ongelooflijk.
Ja.
Ja. Want hoeveel mensen zijn er? Ik heb die cijfers ook niet paraat. Ik weet niet of jij ze paraat hebt. Hoeveel mensen zijn er overleden in de Afghanistan-oorlog onder Russisch bewind? Volgens mij minder.
Ja, dat weet ik ook niet meer precies hoor. Maar dat waren er inderdaad minder.
Ja, ja.
Maar dat kun je niet heel goed vergelijken. Want Afghanistan is een heel dun bevolkt land. Mm-hmm. En daar zaten de veldslagen die daar werden geleverd. Dat waren soms dingen die gingen om hele kleine dorpjes. Of om provincies.
Ja.
Maar. Dit is niet. Kijk, in Afghanistan ging het. Dat weet je nog, want Nederland had dan ook Uruzgan en zo had je alle andere provincies waar werd gevochten. In Oekraïne is het net anders. Daar is de nadruk eigenlijk maar op één gebied. Mm-hmm. Dat is Donbass.
Ja.
Vrezen wij ook een beetje op het zuiden. Hoewel we niet zeker weten hoe dat loopt. Maar. Daar houdt de vergelijking wel een beetje op.
Ja, precies. Ja. Even naar het andere, Geert-Jan. Want die kolencentrale die nu ingenomen is door de Russen, wordt dat groots opgepakt in de Russische media?
Ja, deels wel. Er is ook veel aandacht voor een mogelijke uitruil van Amerikanen en de Russische wapenhandelaar Anatoly Boot.
Ja.
Dus dat soort verhalen die sieren nu ook wel de voorpagina's. Ja, die kolencentrale wordt als winst gespind in Rusland. En in Oekraïne zeggen ze het is een tegenslag, maar een kleine tegenslag. Ze zijn daar echt vooral bezig met die ontwikkelingen aan het front. En daarin kan ik Bernard aanvullen vanuit hoe Oekraïne dat momenteel presenteert.
Ja.
Oekraïne ziet bij monden van Arestovych. Arestovych is de militair adviseur van Zelensky. Die geeft bijna elke avond op YouTube een uur lang een update van hoe het ervoor staat aan het front.
Okay.
Daar moet je maar de tijd voor hebben. En af en toe kijk ik dat. En wat heeft hij nu gezegd? Dat Rusland overal troepen vandaan haalt. Uit het oosten, uit de regio Kharkiv en richting Izium. Stuurt en vanuit daar richting de zuidelijke provincies Zaporizhzhia en Gerson. Nou, het strijdplan van de Russen is volgens de Oekraïners nog niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat ze ergens een paar klappen willen uitdelen als ze met zoveel mensen samenkomen. Of, dat achten ze aannemelijk, dat ze willen voorkomen dat Oekraïne de bezette gebieden in het zuiden gaat bevrijden. En dat er misschien wel aan wordt gestuurd op onderhandelingen. Arestovych neemt al de woorden Koreaans model en Minsk 3 in de mond.
Okay.
En als ik met jullie heel even mag doordenken. Binnenkort komen er referenda in die zuidelijke provincies van Oekraïne. Dat hebben de Russen aangekondigd.
Ja.
Hè? Als die referenda eind augustus of begin september plaatsvinden, dus redelijk snel, en die gebieden sluiten aan bij Rusland, dan mag je volgens de Russische wet dienstplichtigen naar die gebieden sturen.
Aha.
Ook al zijn er op dit moment enorme verliezen, wat we met elkaar bespreken, en ook al is er geen algehele mobilisatie vanuit Rusland. Rusland kan dat dan volgens de eigen wet doen, want dan worden die gebieden binnenland.
Ja.
En dat kan natuurlijk ook weer, in ieder geval in kwantiteit, niet per se in kwaliteit, maar in kwantiteit, een stempel drukken op
dat deze
oorlog. Er zijn dus vooral ongelooflijk veel ontwikkelingen. Ja. Achter de schermen, om het maar zo te noemen.
Ja, zeker. Bert, hoe sta jij erin? Inderdaad,
nou, ik kijk, ja, nee, helemaal waar. En het is opmerkelijk hoeveel succes trouwens de Oekraïners hebben met die HIMAR-raketten. Die maken het de Russen echt heel moeilijk. Maar we kijken ook allemaal naar een brug over de Dnieper. Dat is bijna een Eerste of Tweede Wereldoorlog-achtig verhaal. Waar dagelijks. Waar dagen over geknokt is. Die de Oekraïners. In elkaar hebben gebombardeerd. De Russen zeiden gisteren nog. Hè, ja, de Russen zeiden gisteren nog. Nou, het valt wel mee, we kunnen er nog overheen. Maar nu is die brug geheel in puin. En ja, nou ja, dat is dan. Strategisch is dat een heel belangrijk punt. Maar ik zat echt. Toen het last dacht ik. Ik zit hier naar een brug te ver te kijken. Ja. Zo'n soort gevecht is het.
Ja, precies. Ja,
de Britten hebben zojuist een update gegeven trouwens. Dat doen ze altijd vanuit de Defense Intelligence. En zij geven aan dat de stad Kherson nu virtueel is afgesneden van de rest van de door Rusland bezette gebieden.
Ja, nou dat is.
En dat komt onder andere door die vernietiging van die brug.
Ja, dat zou betekenen, impliceren dat de Oekraïners inderdaad daadwerkelijk bezig zijn met het bevrijden van Kherson. Hè?
Nou ja, ze zijn in elk geval met een groot tegenoffensief bezig. Ja. En dat is niet zonder succes. Alleen de grote vrees is steeds, en dat blijft zo, dat de Russen, wat ze nu ook weer doen, wat Geert-Jan vertelt over misschien het inschakelen van dienstplichtigen, maar ze hebben veel reserves en ze voeren een hele ouderwetse oorlog. Maar wel, hoe moet ik het zeggen, met een zekere meedogenloosheid. En ik zie niet dat je ze echt kunt stoppen. Hooguit een tijdje lang een route verhinderen. Maar dat is het dan.
Ja. Even naar de implicaties, de economische implicaties. Het IMF zegt de economische verwachtingen moeten flink worden bijgesteld van Rusland. Ze doen het toch een stuk beter dan verwacht. Met een verwachte krimp van slechts 6%. Nou, wij slaan Rusland met sanctiepakketten om de oren. Maar het lukt Europa niet Rusland financieel te isoleren. Je hebt er laatst een prachtige column over gemaakt, Bernard. In hoeverre hebben die sancties zin?
Dat betwijfel ik ook zeer. Omdat inderdaad de IMF-cijfers zijn best goed. Het gaat met de Russische economie ook helemaal niet zo slecht. De inflatie was gigantisch, maar die is enorm teruggebracht. De roebel staat heel hoog. De mensen zitten gewoon op het terras hun biertje te drinken. En er zullen ongetwijfeld heel veel bedrijven zijn die last hebben van die sancties. Want je kunt allerlei dingen niet meer krijgen. Ook onderdelen die uit het Westen komen en die dan in de Russische industrie worden gebruikt. Maar het idee, dat is het punt. We hebben een soort van frame steeds maar dat hoe harder die sancties, hoe sneller de kans dat Poetin op zijn rug gaat liggen met de pootjes omhoog. En dat is echt een verkeerd beeld. Ja. Dat is gewoon niet waar.
Nee, Geert-Jan, hoe denk jij daarover?
Ik ben het daar niet helemaal mee eens, als dat mag. Aan de ene kant zie je natuurlijk dat Rusland goed verdient momenteel aan zowel gaschantage als graanchantage. Want door Oekraïne aan te vallen en door pijpleidingen af te knijpen, worden de prijzen opgedreven op zowel graan als gas. Ja. En daar verdient Rusland aan, ook al is er dus sprake van minder export. Maar er is ook een Yale-onderzoek gepubliceerd deze week, waaruit blijkt dat Rusland wel hard getroffen wordt door de sancties. Ik denk alleen dat je. We moeten misschien eens een keer met z'n allen gaan definiëren wat hard is.
Ja.
Wat betekent het of je hard wordt getroffen door de sancties? Is dat levensbedreigend, dat de economie binnenkort in elkaar dondert? Of is hard ook al dat de economie enorm verzwakt? Dat de welvaart van de afgelopen 10 jaar in één klap teniet wordt gedaan? Het is dus, denk ik, belangrijk hoe we dat gaan bekijken de komende weken.
Ja, maar ook wat de perceptie is van de Russen, Bernard. Want dat is een volk wat gewend is aan hardship, kunnen we stellen.
Ja.
Die zijn niet zo snel onder de indruk. Ja, die denken, god, het waait wel erover. En daarbij, ze hebben een dictator die bepaalt wat er gebeurt. Hè? Dus ja, jammer dan voor de Rus in de straat.
Ja, mijn indruk is dat de Russen ontzettend taai zijn, altijd zo zijn geweest. Ja. En door hun hele geschiedenis vele periodes hebben meegemaakt van tegenslag, isolatie en noem het allemaal maar op. Het zelf ook een beetje zoeken. In elk geval, ik ben het helemaal met Geert-Jan eens. Het zou goed zijn om dat hele begrip van succes van sancties eens te definiëren. Wat willen we dan precies en bereiken we dat? Je kunt het bij wijze van spreken afvinken. In de geest, geloof ik, dus psychologisch, is het succes in Rusland heel gering. Van die sancties. En er zullen ongetwijfeld individuele bedrijven zijn die zeggen, jawel, maar in het Westen hebben ze geen chips meer, maar we hebben ze ook niet meer. Dus je ziet problemen in de auto-industrie en misschien in de vliegtuigindustrie. Allerlei dingen die worden getroffen. Maar de gewone gemiddelde Rus, ik blijf zeggen, dat die het gevoel van optreden tegen dat barbaarse, nazistische Westen belangrijker vindt dan de vraag of de economie een beetje omhoog of omlaag gaat.
Dankjewel.
Maar dat heeft niks meer met economie te maken, maar met de kracht van staatspropaganda en staatsmedia. Die aangeven sancties vanuit het Westen. Dat komt niet omdat wij een oorlog zijn begonnen. Dat doen ze om ons te pesten.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.